Heel leuk.
Eye-opening.
Verrassend.
Ik vond het fantastisch. Ja, ik vond het heel divers.
Fascinerend.
Indrukwekkend.
Heel echt en dichtbij en persoonlijk en gevoelig en bijzonder.
Mooi en zo leerzaam en zo treffend en mooi en fantastisch en leuk, ja.
Welkom bij Jonge Makers in Amsterdam. Ik ben Diede Vonk en je hoorde hier wat publieksreacties na de show Boys Won't Be Boys. Een show die de bestaande stereotypen van het man zijn open wil breken. Het is het regisseerdebuut van Rickert van Huystede, 25 jaar jong. Hij heeft muziektheater gestudeerd aan het Conservatorium Haarlem. Hij is vrij snel daarna gaan toeren met niemand minder dan Herman van Veen en staat dit weekend met de voorstelling die hij een prikkelend begin van een maatschappelijke beweging noemt op het Fringe Festival in Amsterdam. Welkom, Rickert. Rickert, was er één moment in jouw leven dat jij merkte dat je je niet helemaal thuis voelde in het algemeen heersende plaatje van een jongen?
Oké, dat zijn denk ik eerder 20 momenten per dag. Ik denk dat het zo'n heel geleidelijk proces is geweest dat ik erachter kwam van, hey, die dingen waar andere mensen mij raar om vinden, hebben toch vaak te maken met dat ze vinden dat jongens een bepaald iets moeten doen wat ik niet doe. Dus dat pas in een soort langzaam proces ik daarachter kwam dat het daarmee te maken had. En sinds ik dat weet, levert het dat me heel veel vrijheid op. En vind ik het heel leuk om dat verhaal door te vertellen aan mensen en die ruimte op te zoeken buiten dat hokje.
En hoe zoek jij die ruimte op?
Ik draag bijvoorbeeld jurken of hakken. Dat is niet per se omdat ik dan een vrouw wil zijn of zo, maar wel omdat ik mezelf dus ook als man of mezelf als mens wil onderzoeken en de ruimte dus op wil zoeken om te kijken wie ik allemaal kan zijn. En hoe ik me daarbij voel. Of ik me dan ook zacht en kwetsbaar en open en volgzaam of zo kan voelen. Allemaal dingen die voor mannen vaak ver van hun bedshow zijn, vind ik leuk om ook te zijn. Zodat ik als het ware dat volledige plaatje van wat een mens allemaal kan zijn, kan onderzoeken. En heel veel mensen zitten toch zo'n beetje aan één kant. Aan de mannen- of de vrouwenkant. Terwijl elk mens kan natuurlijk alles, in principe. Dus elk mens kan en lief en stoer zijn. Of en kwetsbaar en sterk. Of weet je wel. En volgzaam en leidinggevend. Dus dat voelt voor mij heel realistisch eigenlijk. Heel normaal.
En heb jij dan ook het idee dat die man-vrouw beelden die we hebben gecreëerd met elkaar, dat die eigenlijk niet bestaan? Of ja...
Goeie vraag. Ja, veel mensen zeggen van, je ziet toch dat we verschillend zijn. Dus je ziet toch dat mannen anders zijn dan vrouwen. Maar ik zie ook dat we heel erg op elkaar lijken. En zeg maar, binnen de groep mannen zit zoveel verschil. En binnen de groep vrouwen zit ook heel erg veel verschil. Er zit zelfs wetenschappelijk aangetoond, zeg maar, komt altijd uit die onderzoeken, dat binnen de groep mannen en binnen de groep vrouwen meer verschil zit dan tussen de twee groepen. Dus dat je zeg maar, sommige vrouwen kunnen vet goed auto rijden en sommige mannen kunnen vet slecht auto rijden, weet je wel? Die zijn dan niet ineens een transgender of zo, weet je wel? Die zijn gewoon anders dan het gemiddelde, maar ja, dat is bijna iedereen.
En vind je dan dat het helpt dat we verschillende namen eraan kunnen geven? Bijvoorbeeld trans of gay of meer een metroman of juist niet?
Nou ja, dat geeft wel ruimte om dus een beetje te laten zien dat er nog dingen gebeuren buiten dat rigide hokje. Voor vrouwen is het hokje sowieso vaak iets minder rigide, omdat er natuurlijk een heel feminisme geweest is waarin vrouwen ook broeken mochten gaan dragen en ook leidinggevend mochten zijn en ook sterk en niet alleen het huishouden hoefden te doen. Maar die mannen zijn toch veel minder veranderd of die ruimte is daar veel minder ontstaan en die wil ik graag laten zien dat die er wel is. En dat ook heel veel mensen natuurlijk staan te popelen dat mannen dat gaan doen. Dat mannen ook lief en zorgzaam en huishoudelijk zijn, weet je wel. Voor hoeveel mensen zou dat niet fijn zijn?
Zeker. Dus eigenlijk lopen mannen in die zin een beetje achter op vrouwen. Qua vrouwen hebben dus een hele feministische revolutie gehad van wat is vrouwelijkheid, wat zijn wij. Maar mannen hebben dat eigenlijk niet gehad.
Ja, nou die mochten natuurlijk wel meedoen, want het feminisme gaat daar ook over. Maar dat deden ze niet, omdat onze hele maatschappij natuurlijk ook zo ingedeeld is. ik zeg maar, succes wordt heel vaak gedefinieerd in die zogenaamd mannelijke termen. Zo van presteren, maatschappelijk, of hoe noem je dat? Materieel bezit, leidinggevende functies, werken en dat soort dingen. Het zijn dan zogenaamd van die mannelijke dingen die mannen sowieso zouden willen. Ik geloof dat niet. Maar succes wordt in onze maatschappij niet zo erg uitgedrukt in taken van zorgzaamheid of openheid of falen, weet je wel. Je ziet dat ook gewoon in beroepsgroepen, hoeveel geld er verdiend wordt in de zorg of in het onderwijs, zijn gewoon die salarissen heel laag. Terwijl dat natuurlijk de belangrijkste taken zijn in de wereld, denk ik. Of in ieder geval veel belangrijker dan wat voor geld mensen daar nu voor krijgen. Wat is de vraag?
Ja, nou ja, we hadden het eigenlijk over of mannen dus achtergebleven zijn in hun revolutie. Dat we nu eigenlijk misschien, dat het tijd is voor een revolutie van wat mannelijkheid is.
Zeker, ja. Maar dus ook, dus dat, daarmee heb je dus ook daarmee heb je dus ook nodig dat het als succesvol wordt gezien om eens een dag thuis te blijven. Of om iets fout te doen. Of om lief te zijn, of zacht te zijn, of te zeggen van, ik weet het even niet. Voor mij is dat succes, weet je wel. En dat zou gewoon super fijn zijn, ook voor mannen, als je niet als een loser wordt gezien, als je zacht bent, of lief bent, of moet huilen, of als je op het voetbalveld onderuit getrapt wordt, en dat je denkt, ik wil helemaal niet meer geschopt worden.
Het voelt alsof hier een persoonlijk trauma zit. Maar hoe heb jij dat in jouw jeugd ervaren? Heb je het gevoel gehad dat je niet zacht mocht zijn of niet lief mocht zijn?
Nou, mijn ouders hebben mij dus altijd heel veel aangeboden. Dus als ik zei ik wil op voetbal, dan zeiden ze, maar je kan ook op blokfluitles. Lijkt dat je niet leuk? En dan dacht ik, oh, nou, superleuk. Maar ik wist eerst niet dat kon, weet je wel. Dus door dat verschillende aanbod of zo heb ik heel veel ruimte gehad om mezelf in de breedte te ontwikkelen, zeg maar. En dan mocht ik ook lief zijn en zacht. Maar ik werd wel op het schoolplein, op de basisschool, vaak in elkaar geslagen. Of zo. Of er was wel altijd een soort strijd tussen de stoere boys en ik. Maar ik vond mezelf ook heel stoer, maar ik had gewoon geen zin om onaardig te zijn of mensen buiten te sluiten. Dus dan zei ik van, hé, waarom mag hij niet meedoen met voetbal? En dan zorgde ik gewoon dat hij wel mee mocht doen, iemand die niet zo goed kon voetballen of zo. Ja.
Dus eigenlijk wilde je het toen al graag opnemen voor een bepaalde groep mensen. Heb je dat idee dat je dat nu ook graag wil doen met jouw voorstellingen of dingen die je maakt?
Ja, er is zelfs in het theatervak, terwijl je dat niet zo zou verwachten, maar zelfs in theaterland toch heel weinig ruimte voor mensen die niet in het rigide plaatje passen. Dus heel veel toneelstukken zoeken toch zo een hetero man om daar dan in te spelen. En bij mij op het conservatorium werd ook vaak gezegd dat ik mannelijker moest zijn. Snapte ik dat niet zo goed. Van wat is dat dan of zo? Dan ging ik een spijkerbroek aantrekken of mijn haar afscheren. Maar dan dacht ik, ja, wat is dat dan precies mannelijk? En toen deed ik een keer een jurk aan en hakken aan. En toen zeiden ze, dit bedoelen we. Dus toen bedoelden ze zelfverzekerd zijn. Of krachtig zijn. Of stevig op je benen staan. Of doen wat je zelf wil. Met mannelijkheid. Toen dacht ik, wat bedoelen ze dan met vrouwelijkheid? Nou ja, dat verhaal ken ik van heel veel mensen die theater hebben gevolgd. Dus er is gewoon niet zo'n heel breed podium voor mensen die buiten de hokjes vallen. En in de samenleving is dat natuurlijk ook zo. En ik vind het inderdaad heel fijn om mensen het gevoel te geven dat die ruimte er wel is. En daarom creëer ik die ruimte ook met mijn voorstellingen, met mijn project. En ik merk dat voor mensen die in eerste instantie dachten, oh, dat gaat niet over mij, dat die zich daar vaak heel erg in herkennen en voelen van, oh, dat is zo fijn, ook voor mij, dat die ruimte er is. Dus een man die, ja, die doet misschien niet meteen een jurk aan, maar die zegt wel van, ja, ik, mijn vrouw is zwanger en ik wil eigenlijk ook heel graag voor de kinderen zorgen. Maar dan krijg ik vaak kritiek op. Omdat mijn werkgever dan zegt van ja, dat kan niet, want je moet gewoon werken. En dan moet ik heel sterk in mijn schoenen staan om wel ervoor te kiezen om ook huisman of ook zorgzaam te zijn. En diegene begrijpt dan heel goed als ik mijn voorstelling speel, dat dat dus ook over hem gaat. Of ook over haar, over die vrouw die dan misschien wel carrière wil maken, weet je wel. En daar heel veel kritiek op krijgt. Dus ik doe het een beetje in het extreme. Maar in de voorstelling zitten ook mensen die dat helemaal niet doen. Dus die het veel kleiner houden. En ik merk dat ik daarmee dus die ruimte maak. Maar die ruimte is er ook al, weet je wel. Maar je moet er even instappen. In de ruimte om jezelf te zijn en om jezelf te onderzoeken en vrij te zijn.
Mooi. Ja, dat is in de theaterwereld is er natuurlijk die ruimte om dat te onderzoeken. En vaak, je hebt als maker en als regisseur daar alle vrijheid in. Wat is jouw advies voor mannen die misschien wel vastzitten in een heel mannelijk stramien en het daar eigenlijk uit zouden willen breken, maar niet zo goed weten hoe?
Wauw, dan zou ik dus naar mijn showtje komen. Want het is heel fijn om te zien dat als je veel mensen ziet die ermee bezig zijn, dan voelt het ineens normaal. Weet je wel? Dus dan denk je ineens, oh, maar wacht, die doet het en die doet het en die doet het. En daar lijk ik zelfs een beetje op. Oké, en we hebben ook ruimte in de voorstelling om te praten, om het gesprek aan te gaan. Of eigenlijk na de voorstelling. Met die verschillende makers, dus je kan ook kiezen met wie je wil praten. Er is een telefoonnummer wat je kunt bellen. En daar kan je kiezen tussen een van de spelers, wie je alvast wilt horen. Dus je hoeft helemaal niet naar de show te komen, je kan ook bellen. En daar zit ook een keuze in van een zelfliefde oefening. Die duurt 2 minuten. Die toets je dan in, boep, en dan doe je dus een oefening in kwetsbaarheid. Gewoon in je eentje thuis aan de telefoon. Maar dat is een bandje. Dus je hoeft niks terug te zeggen. Je kan het gewoon luisteren. Dus dat is echt super veilig. Dus dat is een soort mini-oefening die je kan volgen.
Ja, wat leuk. En werkt dat ook? Want ik zag dat inderdaad, dat je kunt bellen. En ik vond dat echt een super goed en leuk idee. Maar ik merk toch dat ik het dan een beetje spannend vind om dat te gaan doen. Dat ik bang ben dat ik dan opeens allemaal dingen moet gaan zeggen.
Ja, spannend hè?
Zeker. Maar merk je dat veel mensen dat spannend vinden? Of zijn er toch genoeg mensen die denken, maakt niet uit, ik bel gewoon.
Ja, ik heb het de laatste tijd niet bijgehouden, maar er hadden we al 100 mensen gebeld, ja. Dus dat zijn al heel veel mensen. En sommige mensen bellen wel 20 minuten met dat nummer. Die luisteren gewoon alles wat erin zit. Ja.
Wauw, leuk. En waar ik ook benieuwd naar ben, is dat vorig jaar rond deze tijd er een sierenreclame nogal in opspraak was. Over of we jongens wel genoeg jongens laten zijn. Ze zeiden, er is momenteel een tendens om jongensgedrag minder te waarderen. We remmen jongens soms te veel af in hun gedrag, zo leren zij minder uit eigen ervaring en dat remt hen in hun ontwikkeling. Snap jij het punt wat Siri hier wilde maken?
Ja, ik denk dus dat het niet zo'n interessant punt is, omdat het al de hele tijd overal gemaakt wordt. Dit is gewoon de wereld. Dus dat hebben ze dan even onderstreept of zo. En ik ben blij dat er veel reacties op kwamen van mensen die zeiden, hé, maar is dat echt zo? Of zo ervaar ik het helemaal niet. Maar waar ik heel verdrietig van word, is dat jongens dan weer zo in een soort hoekje worden gezet van jongens willen rennen en spelen en springen. En die vinden het heel moeilijk om stil te zitten en te lezen. Maar dat is helemaal niet waar. Want er zijn heel veel jongens die gewoon kunnen zitten en lezen. Maar het is wel heel fijn om ook te rennen en te springen en in bomen te klimmen. Maar dat is ook heel fijn voor meisjes. Die willen ook in bomen klimmen en die willen ook met zand spelen en die willen dat ook allemaal doen. Dus om dat zo te focussen op jongens en meisjes vind ik niet zo spannend en ook niet zo handig. Het is wel zo, denk ik, dat in het onderwijs heel fijn zou zijn als er wat meer ruimte is om niet alleen maar te zitten. En wat meer ruimte is om te ravotten, weet je wel. Maar laat dan alsjeblieft die meisjes ook meedoen. En laat alsjeblieft de jongens die daar geen zin in hebben gewoon lekker een boek lezen of met de poppen spelen of met een kinderwagen of met een stofzuiger, weet je wel. Want dat willen ze ook.
Ja, dus eigenlijk gewoon minder die hokjes al vanaf jongs af aan. Wat zou je ervan vinden om een genderneutrale opvoeding te hebben op school?
Ja, wat ik zo heftig vind is dat dat er niet is. Dus dat zo de poppenhoek voor meisjes is. En als een jongen in de poppenhoek gaat, dat jongens, of dat ze dan onderling, of misschien zelfs de docent zegt van, nou, dat is niet voor jongens. Terwijl dat is ook voor jongens. Dat is juist voor jongens. Die moeten extra oefenen met die poppen, weet je wel. Dus het is super belangrijk omdat. Maar genderneutraal klinkt net alsof er van alles niet meer mag. Maar het gaat denk ik gewoon meer over dat je gewoon jongens ook in de poppenhoek laat en meisjes ook met het zand laat spelen. En heel vaak gebeurt dat natuurlijk al. En het is natuurlijk veel groter dan dat je dat alleen maar als ouders of als school doet. Want het gaat ook over tv-programma's. Die programma's waarin ze dan zo heel blij van die liedjes zingen van jongens, jongens tegen de meisjes. Dat is een superleuk programma. Dat is de BZT-show. Maar ik snap niet waarom jongens tegen de meisjes moeten. Weet je wel? Waarom? ik snap het helemaal niet, het punt niet. Hoe kom je daarop?
Maar het is natuurlijk wel in onze maatschappij wat er nog het meest... wat nog het meest zichtbaar is, dat de meeste jongens vallen op meisjes en de meeste meisjes vallen op jongens. Is het dan verkeerd? Moeten we dat dan ontkennen?
Ja, volgens mij is het niet waar. Of in ieder geval, mijn ervaring is dat heel veel jongens ook fijn vinden om met een jongen te knuffelen. En dan gaat het niet meteen over seks of zo, weet je wel. Maar waarom is er zo'n focus op seks, weet je wel? Ik denk dat er, als die ruimte er zou zijn, dat mensen veel meer liefde en openheid naar elkaar toe zouden kunnen tonen. En dat dat inderdaad heel erg gevormd wordt door die structuren in de maatschappij, waardoor je het gevoel hebt dat je iets niet zou mogen of dat iemand je uit zou lachen als je iets doet. En dat zou ik echt willen openen. Voor de mensen die dat willen, hè. Want er zijn ook mensen die zeggen, ik heb daar geen zin in. En die worden dan misschien boos. Maar die hoeven helemaal niet boos te worden, want ik zeg, je mag dat ook doen. Je mag nog steeds een broek aan en weet ik veel, dat kan je natuurlijk allemaal doen. Maar als je het fijn vindt om te zien dat er meer ruimte is, dan mag je komen kijken.
Dat ben ik dan ook gaan doen. Naast Rickert zijn er nog een hele hoop andere mannen te bewonderen in deze voorstelling. En ik vroeg twee van hen waarom zij het belangrijk vonden om mee te doen met deze beweging.
Omdat iemand zoals ik met mijn uiterlijk ook wel belangrijk is om zichtbaar erbij te staan. Om ook te laten zien dat mannen die eruit zien zoals ik ook nog een andere geluid kunnen laten horen.
Even voor de luisteraar, hoe zie jij eruit?
Nou, ik ben mokro en sommige mensen al een bepaald beeld bij hoe een Marokkaan de eruit ziet. Ik heb nu op dit moment een witte pet op en een hoodie, een spijkerjasje, een spijkerbroek en witte schoenen. Dus dat is ook nog lekker matching met elkaar. En dat is, ja, zoals heel veel mensen ook weten, is niet altijd echt de bepaalde cultuur wat niet altijd even vrouwvriendelijk is. Gelukkig zijn er genoeg Marokkaanse mannen die dat wel zijn, waaronder dus ik. En dat wil ik ook gewoon veel meer uitstralen en veel meer laten horen en veel meer laten zien. Zodat het misschien ook nog op den duur een soort van golf van verandering met zich mee kan brengen. Als mensen zien van, oh ja, wacht even, zo kan het ook.
Nou, goeie vraag. Zeg ik in de voorstelling dat ook, maar ik word vader. En... Doordat dat nu aan de hand is, ben ik heel erg bezig met hoe de wereld een beetje uitziet en wat mijn rol daarin is, wat de rol van mannen is. Omdat je ook ik weet niet wat of ik een jongen of een meisje krijg, ik weet niet hoe dat er voor mijn kind uit gaat zien, zeg maar, wat die rolpatronen zijn. En daar gaat de voorstelling eigenlijk heel erg over. Over of die rolpatronen nodig zijn, wat ze zijn en of ze er zouden moeten zijn. Ja, dat heeft me wel, omdat het me zo erg bezighoudt, wilde ik ook heel graag een onderdeel zijn van deze voorstelling, van deze beweging. En is dat een antwoord op je vraag?
Volgens mij is dat zeker goed antwoord op mijn vraag. Je hoorde Jorrit de Vries en daarvoor Redouane Amin. Rickert, voor de mensen die nog willen komen kijken, zou jij mij nog één keer kunnen vertellen hoe en waar we alles kunnen vinden over jouw voorstelling?
Ja, dus op de website van amsterdamfringefestival.nl, daar staat onze voorstelling Boys Won't Be Boys. En we spelen in het weekend op donderdag 13 september, 14 september, 15 september en 16 september in het Compagnie Theater. En als je ons dus wilt bellen en alvast iemand wilt kiezen om alvast iets van te horen, of dat je die workshop zelfliefde wilt volgen, dan moet je dus bellen naar 06-4228-0481.
Ik ga zeker even bellen. Dankjewel. Ik ben Diede Vonk, dit was Jonge Makers bij Amsterdam FM. Bedankt voor het luisteren.